Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.
Easy FM tegen innovatie met Ronald ter Voort. Easy
FM. Welkom en leuk dat je weer kijkt of luistert naar Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald ter Voort en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij? En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de EasyFM-studio in het WTC Media Center Almere, Phung Nguyen, partner en advocaat bij Okkersen en Schop Advocaten. Over de huidige rol van een advocatenkantoor, het omarmen van digitale innovaties en uitdagingen anno 2022. En Volkert Postma, onder meer VP Global Partnerships bij Nexpax. Over anticyclisch investeren en innoveren, kansen binnen de travel-industrie en het realiseren van persoonlijke ambities. Heer en dame, welkom in de studio.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan het weer breed hebben. We gaan over travel, maar we gaan ook even juridische tak in. Fijn dat jullie er zijn. Hey, om te beginnen, we vragen altijd even aan de gasten wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie in de afgelopen periode. Misschien bij jou even te beginnen, Phung.
Nou, laat ik vooropstellen dat de advocatuur niet altijd vooraan staat als het gaat om innovatie en techontwikkelingen. Maar wat mij bijstaat is dat er nu de laatste tijd dat daar wel grote stappen in zijn gezet. Dus in het verleden was het zo dat de advocatuur zegt van joh, dat hele digitaliseren dat is niet voor ons. Wij blijven een beetje bij het oude. Dat laten we eigenlijk voor de jonge generatie. En de jonge generatie die groeit wel op met digitalisering, maar kent nog niet de waarde van legal tech. Nou, dat laatste stukje, dat is nu fors in ontwikkeling. Dus waarbij je dus ook ziet dat ook de advocatuur de meerwaarde ziet van legal tech.
Hey, want waar komt die zeg maar urgentie of prikkel in één keer vandaan dan?
Van de oorsprong kijken wij eerst even goed
wat de kat uit de boom.
De kat uit de boom, wat gebeurt, wat doet de markt? Ik kan me nog wel goed herinneren toen wij van een fysieke bibliotheek naar een digitale bibliotheek gingen. Dat was wel even schrikken. Dus alleen al die stap al om niet je wetboek gewoon in je handen te houden en lekker te bladeren en dat papier te voelen. Ja, in het systeem zoeken naar trefwoorden. Nou, dat is een nieuwe wereld die je eigen moet maken.
Maar hebben jullie nog steeds een faxapparaat staan ook in kantoor? Of?
Nou, die is sinds kort pas afgeschaft. Dus mensen lachen ook wel heel vaak. Van je werkt in advocatuur, werken jullie nog steeds met de fax? Ja, tot voor kort is dat dus afgeschaft. En nu ook dus helemaal digitaal. Maar daar hebben we dus heel lang mee gewerkt, de telefax.
Zo, nou Volkert, hoe is het bij jou fax?
Nou, die heb ik toch nooit gehad, heel eerlijk zeggen. Maar ik vind het wel heel interessant over legal tech. En ik vraag me af wat de toekomst is. En eigenlijk om te zien hoe technologie de advocatuur, maar ook het juridische systeem, makkelijker kan maken. En wellicht ook transparanter.
Ja, klopt. Dat zie je ook. Hè? Dus wij zijn oorspronkelijk begonnen met een beetje verkennen. Ik noem dat voorbeeld van die juridische bibliotheek. Vervolgens krijg je de stap van hey, de secretaresse die werkt heel veel dictaten uit. Kan dat sneller en efficiënter? Nou, daar beginnen wij. Na jaren terug hebben wij zo'n pilot gedaan met zo'n systeem die dan de dictaten uitwerkt. En daar zijn we best wel kritisch over. We zijn te snel. Hè. Laten we nog eens even afwachten wat de markt doet.
Ja, en niet alle vertalingen zijn natuurlijk even goed. Maar daar wil ik vooral ook straks even op in. Wat je zegt, het begint nu te komen. We gaan dadelijk namelijk, je was maar een beetje voor Volkert. Maar daar gaan we dadelijk verder op in. Want ik wil ook van jou even weten natuurlijk wat jou is opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie.
Nou, eigenlijk heel erg veel. En het belangrijkste wat ik in de afgelopen jaren of afgelopen 2 jaar ongeveer heb gezien, en dat heeft te maken met corona, maar dat was wat mij betreft daarvoor ook al een beetje een trend. En dat is dat mensen steeds meer vanuit huis gaan werken. Wij hebben dat zelf vrij vroeg geadopteerd met Midships vanaf het begin en met Nexpax steeds meer en meer en meer. En de reden waarom dat wij dat gedaan hebben, dat was overigens al voor corona, is eigenlijk dat je jezelf niet wilt beperken in het aannemen van mensen. En dat heeft er met name mee te maken dat wanneer je een kantoor hebt in bijvoorbeeld Almere, dan ben je eigenlijk beperkt in je zoekomgeving. Je zoekradius is misschien 50, 70, 100 kilometer afhankelijk van hoe ver mensen willen reizen. Nou ja, met het grote tekort aan talenten en goede gekwalificeerde mensen is dat gewoon een probleem. Dus wij hebben gezegd van we stellen de wereld open. Iedereen kan vanuit huis werken en we vergoeden dat ook. En wij werpen die, hoe heet het,
De barrières, zeg maar.
De barrières nemen we weg. En we hebben er ook daadwerkelijk voor gekozen om mensen in India boven gemiddeld te betalen. Om het ook voor hun heel erg aantrekkelijk te maken om voor ons te komen werken. En dat we er zeker van zijn dat we de goede talent aan boord halen.
Hey, want was je dan ook niet eigenlijk een beetje vooroplopend? Want als je nu vandaag de dag hoort, er is arbeidskrapte, dan denk ik altijd, jongens, dat kan je 20 jaar geleden demografisch ook uitrekenen, zoals allerlei andere dingen. Ja. Dus ja, dat vind ik geen eye-opener. Maar dan denk ik wel, want je zegt wel even midships, want je zit bij twee bedrijven, Nexpax, wat hier gevestigd zit in het WTC, en midships, maar daar komen we dadelijk even op. Maar dat zijn jullie destijds begonnen al, omdat je gewoon op zoek bent naar mensen waarvan je denkt van ja, het maakt niet uit waar het vandaan komt, als het maar voor me werkt en waarde toevoegt.
Precies, dat is eigenlijk de hele redenatie. En je wilt ook mensen niet benadelen. Dus we hebben er bewust voor gekozen om mensen die ook buiten Europa, buiten Engeland, Europa werken in de zogenaamde lage lonenlanden, om die ook gewoon naar Europese maatstaven te betalen. Om ervoor te zorgen dat je geen discussies intern krijgt en dat ze niet zo makkelijk weglopen als iemand weer €3 of €10 per uur of per maand meer betaalt. Ja, daar wil je eigenlijk vanaf. Hoor.
Ja. Ja. Doen jullie dat ook steeds meer, vraag ik heel voorzichtig, qua remote werken, zoals dat zo mooi heet?
Nou ja, corona heeft alles wel in een snelversnelling gebracht. Ja.
Maar dat mag tegenwoordig wel dan? Ja. Of is dat ook weer gedoe omdat je dan thuis moet inloggen en zwaar beveiligd?
Nee, het is wel natuurlijk met een beveiligd systeem. Maar voor corona hadden wij eigenlijk policy dat de jonge advocaten eigenlijk zoveel mogelijk op locatie zitten. Zodat ze in het kader van de begeleiding, het meekijken, meelopen, dat genoeg aandacht krijgt. En door corona zijn we eigenlijk gedwongen om dat anders te faciliteren, ook voor de jonge advocaten. En de praktijk heeft uitgewezen dat het eigenlijk gewoon werkt. Hè? Dus wij hebben ook een beetje moeten wennen aan het idee van, hoe werkt het? Hoe pakt het uit? En het is eigenlijk heel goed gegaan.
Maar dat is wel weer mooi, hè? Dat je toch never waste a good crisis, om even een dooddoener erin te gooien. Maar het is wel zo. Komen we straks even verder natuurlijk op Voeng. Even Volkert, jij bent in ieder geval bij Nexpax, ben jij Vice President Global Partnerships. Een bedrijf dat, zoals ik me even stel, connectie en content verzorgt tussen property-eigenaren, zoals dat zo mooi heet. Hè? Eigenlijk hotels, andere verhuurzaken binnen de travel. Voor klanten als Booking.com, Expedia, noem ze allemaal maar op. Kan je ons even kort meenemen wat jullie dan doen? Want heel veel mensen zullen denken, ja goed, je hebt Booking, je hebt een hotel. En wat doen jullie daartussen dan?
Nou, dat is een hele interessante vraag.
Eigenlijk daar zijn we ook nog niet over uit, of?
Daar moet toch over nagedacht worden. Ja, volgende week bij de update. Ja. Nee, het is eigenlijk, om het heel cru te zeggen, is het data van A naar B en weer terugsturen.
Maar jullie doen wel, want property-eigenaar is weer zo'n leuk Engelstalig woord. Maar eigenlijk zorgen jullie, als je iets wil boeken bij een boekingsite zoals Booking of Expedia, dat de juiste foto's, inhoud wordt getoond en dat er gepraat wordt tussen de verschillende systemen.
Ja, wat we doen is, we hebben eigenlijk een API tussen het systeem wat de aanbieder gebruikt. Dus het is een hotel of een vastgoedaanbieder of een vakantiewoningenverhuurder, vakantiepark, wat het ook maar is. Daar halen we de content op, dus de beschikbaarheid, de prijzen, maar ook de content. Dus dat zijn de foto's, dat zijn de beschrijvingen en alles wat er eigenlijk tussenin zit. En dat slaan we tijdelijk op, of natuurlijk op onze eigen server slaan we dat op. En dat kunnen we doorsturen naar boekingsplatformen zoals Booking.com, Expedia, Airbnb, VRBO. Ja, noem ze allemaal maar op. In de totaliteit hebben we geloof ik iets van 180 of 200 kanalen gekoppeld. En aan de aanbiederkant hebben we, dacht ik, een paar duizend aanbieders.
Maar jullie hebben 1,2 miljoen objecten, zag ik, op jullie site.
Toen die hebben we in onze database staan. En die kunnen we in principe allemaal distribueren naar verschillende kanalen. Nu is niet elk object van die 1,2 miljoen beschikbaar of is die geactiveerd. Maar dat heeft verschillende redenen. Dat is met name bij de aanbieder, dat die zegt van oké, ik wil het nu even niet. Of hij is helemaal volgeboekt voor de rest van het jaar, dus staat hij dicht. En ook bij het channel kunnen ze zeggen van hey, we willen dit object niet hebben, omdat het niet aan onze criteria voldoet. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een kanaal zoals Marriott, Homes and Villas. Die zijn nogal kieskeurig in wat ze wel en niet wat accepteren. En een andere reden kan ook zijn dat het een dubbel object is, dat die op een of andere manier al op booking.com staat en dat die gekwalificeerd is als dubbel en dan wordt die ook niet doorgegeven naar booking.com. Ja.
Hey, hoe staat?
Ja, wacht even, want jullie zijn in 2006 hiermee al begonnen.
Ja.
Dat is echt wel aan de, aan de vroege kant, zullen we maar zeggen.
Nou, ik zelf niet.
Jullie als bedrijf zijn. Maar dat is heel vroeg. Ik bedoel, Booking bestaat natuurlijk ook al wel langer dan die tijd. Dat is eind jaren 90 volgens mij opgericht. Hè? Ergens in Twente of zo volgens mij. Maar goed, dat is weer een andere case. Ja, mooi hè? Ja, ik heb hem eventjes. Ja, ik moet natuurlijk wel even goede huis komen hier. Maar dan ben je heel vroeg hiermee bezig. En als je het dan even kan schetsen. Nextpax, heel veel mensen zullen denken, never heard of. Maar jullie zitten wel als een behoorlijke speler in dat geheel. Of overdrijf ik dan een beetje?
Nee, op het gebied van vakantiewoningen zijn we de grootste ter wereld. En op het gebied van hotels is eigenlijk de grootste groeimarkt. En dan heb je het met name door koppelingen die we onder andere ook onderhouden met Oracle Opera, PMS. Mm-hmm. Dat is zeg maar het meest gebruikte hotel software systeem. Wij zijn eigenlijk de enige in de wereld die voor Oracle een connectie onderhouden voor Marriott Homes and Villas. En ook voor een aantal andere kanalen. Dus wat dat betreft, er komen al automatisch komen klanten, of eigenlijk hotels, die hun alternatieve accommodaties, dus alles met een keukentje, daar naartoe willen sturen. Dat gaat eigenlijk allemaal via ons. Dat zijn we nu allemaal aan het uitbouwen. En dat is ook weer een van de uitkomsten van corona, van de coronatijd. Want je ziet ook, in de coronatijd zag je een hele grote piek in de boekingen voor vakantiewoningen, met name in Amerika. In Europa was alles natuurlijk vrij dicht, maar in Amerika zag je een hele grote piek. Dat zie je nu ook afvlakken, omdat hotels weer terugkomen. Wat je wel ziet, is dat grote ketens zoals Marriott, Hilton, noem ze allemaal maar op. Maar ook grote resorts, die hebben allemaal ook alternatieve accommodaties erbij genomen. Dus die bewegen eigenlijk vanuit de hotelwereld ook de alternatieve accommodaties. De vakantiewoningen, de resortstijl, vakantieparkstijlachtige.
Ze hebben eigenlijk heel erg verbreed. Hè? Wat ze eerst zijn voor was en nu bijna Airbnb. Ze zijn heel erg opgeschoven richting...
Dat klopt. Ze zijn heel erg die kant opgeschoven. En ze willen ook allemaal werken met Airbnb. Ze willen ook werken met Homes and Villas. Ze willen ook werken met Google voor vacation rentals.
Ja. Oké.
Okay. Dus dat is...
Wat had jij voor een vraag? Want ik heb nog
ik was nog even benieuwd als er zoveel data wordt uitgewisseld. Hoe het dan zit met de beveiliging. Hè? Want er is zoveel... Dat is momenteel een momenteel hot topic.
Ja, zelfs de AIVD die slaat data veel te lang op. Hoe zit het bij jullie? Kunnen we iemand lang sturen van de AIVD? Nee, maar vertel.
AIVD is altijd welkom. We zetten de koffie klaar. En als ze zich op tijd melden, dan krijgen ze er een gebakje bij. Dat
jullie doen natuurlijk gewoon via de regels die er zijn, neem ik aan.
Ja, wij zijn gewoon GDPR compliant. We zijn PCI compliant. En we hebben ook als interne policy dat wij de data, gebruikersdata en creditcarddata, zo kort mogelijk op willen slaan. Omdat we ook PCI compliant zijn. De creditcard of de betalingsdetails die we doorkrijgen, die worden eigenlijk binnen een seconde wordt het doorgestuurd. En daarna gaat alles het grote zwarte gat in.
Okay.
Dus wat dat betreft zijn we qua data zijn we heel erg bewust van de risico's. Maar willen we er ook zo weinig mogelijk mee te maken hebben. Juist om die risico's uit te sluiten.
Nou ja, we gaan er eigenlijk allemaal vanuit dat het allemaal vanzelfsprekend is. Ja. Dat het goed beveiligd is. Maar onlangs heeft de autoriteit persoonsgegevens, onze toezichthouder, ook weer het ministerie een veger uit de pan gegeven. In zaken de visumsystemen. Hè, dat bleek toen ook niet goed genoeg beveiligd te zijn. En dus op het moment dat je een visumaanvraag doet en al die gegevens worden uitgewisseld, waarbij dus achteraf blijkt nu dat mensen gewoon in de dossiers konden, daarmee aan de haal konden.
Maar ja, dat is ook een beetje wat je zegt. Hè, vooral bij instanties waarvan je verwacht dat het goed geregeld is. Of het nou de GGD vorig jaar was, waarbij alles ook open lag.
Ja.
Of simpele wachtwoorden. Hè, welkom 2020 uitroepteken. Nee, maar dat is toch ongekend vandaag de dag dat dat nog kan. Hè? Mensen denken altijd, gevaar valt wel mee. Maar uiteindelijk heb je toch heel erg toegang. Maar wat is jullie onderscheidend vermogen met concurrenten dan? Als jullie zo'n groot marktaandeel hebben, dan doe je iets beter of anders dan andere partijen.
Nou, voor de vakantiewoningen is het omdat we al heel lang daar zijn. Het is ook niet echt begonnen als een channel manager aan zich. Het is echt begonnen als een soort van affiliate marketing platform. Dus waar Erik en Robert destijds gewoon feeds van Belvilla op hun eigen website publiceerden. En toen bleek eigenlijk dat die aanbieders steeds meer behoefte hadden aan technologie. Technologie om te distribueren, om hun marketing eigenlijk te automatiseren. En dit is eigenlijk de vervolgstap daarvan. Dus een affiliate platform wat geëvolueerd is naar ja. wat het nu is.
Want je affiliate voor de mensen die dat dan even... Het is eigenlijk, je laat iets zien en jullie krijgen een kickback fee, zoals dat zo mooi heet, voor elke geshowde of gerealiseerde transactie.
Zo was het.
Maar dan terug even naar die corona. Hè, want aan de ene kant zeggen we, het heeft veel gebracht. Maar corona betekende voor Booking.com geloof ik 99% omzetverlies. Dan kijk ik toch even jullie kant op. Dat ging ook niet langs jullie deur, neem ik aan, qua travel.
Nee, wij hadden 99,7.
Oh, dan heb je daar een woord voor gekregen. Maar wat heb je toen gedaan? Want uiteindelijk, ja, hoe ga je dat dan aanpakken om daar weer uit te komen?
Dat is een hele goede vraag. Want wat wij eigenlijk gedaan hebben, we hebben het tegenovergestelde gedaan van wat iedereen zou doen. We hebben natuurlijk staatssteun aangevraagd uit de coronahulppakketten. En gelukkig waren we op dat moment in een goede cashpositie. Dus ja, natuurlijk zit je wel gelijk in de stress. Dat is een ding wat zeker is. Maar we hebben ook na een aantal dagen hebben we wel voor onszelf besloten dat we wilden gaan investeren. Dus dat we in ieder geval, zolang corona duurde, we wisten niet hoe lang het ging duren. Hè? Dat is één ding. Maar ja, we hebben het wel aangegrepen om te kijken van, hey, wat kunnen we doen? Wat kunnen we verbeteren in ons systeem? Welke producten kunnen we ontwikkelen die na corona dan waarde gaan toevoegen? Dus wat we gedaan hebben, we hebben gekozen om een standaard of twee standaard API's te maken.
Ja, één koppelsystemen noem ik het even.
Ja koppelsystemen.
Anders worden ze technisch. Gaan ze googlen, wat is API? Maar je bent dus technisch aan de bak gegaan?
Ja.
En wat heb je nog meer gedaan?
We hebben meer gekeken naar de hotelwereld. En we hebben ook een kantoor in Singapore opgezet en geopend. En een team daar aangenomen.
Oké, want je zat eerst alleen maar hier in Almere in het WTC en toen ben je ook naar Singapore gegaan.
Ja, we zaten eerst alleen in het WTC. Toen in 2016 geloof ik zijn we ook in Amerika begonnen. Daar hebben we ook een team gebouwd. Dat hebben we nog steeds. En in 2020 dacht ik, eind 2020, hebben we een team in Singapore opgezet en vorig jaar een kantoor daar geopend.
Okay. En dat personeel, want we hadden het eerder over personeelskrapte. Waar heb je die vandaan gehaald bij de concurrent die dat niet deed?
Nou, dat is het grote voordeel van corona. Heel veel mensen, vooral in Azië, die kwamen zonder werk te zitten. Ook met achtergronden bij Booking.com, Expedia, grote bedrijven. Die wel heel goed in waren in wat ze doen en ook een sterk netwerk hebben. En daar hebben we een aantal van op kunnen pakken.
Okay. Maar hoeveel mensen heb je in totaal nu binnen Nextpax?
55.
Oké, en waarvan een groot gedeelte hier of zit het vooral in het buitenland dan?
Het grootste gedeelte zit hier. We hebben op het moment 8 man in Azië en 15 in Amerika.
Maar als je dan, jij noemde net eerder een aantal partijen, Marriott en noem maar op. Maar volgens mij had je op een gegeven moment ook Google Search. Ik was ook laatst naar hotels op zoek, toen kon ik het helemaal niet meer vinden. Qua hotel. Zat ook in plaats van shopping hadden ze het ook op hotelgebied. Is dat dan een concurrent van jullie of is dat een partner dan weer?
Dat is een partner.
Oké.
Dus dat is voor ons is dat een kanaal, is het gewoon een channel. En we distribueren inderdaad ook naar Google Hotel en Hotel of Google for Vacation Rentals. En Google for Vacation Rentals, dat is nog niet 100% live. Daar zijn ze nog steeds mee aan het testen. Mm-hmm. Maar we verwachten dat in de loop van dit jaar, dat ze daar vol verkeer op gaan doen. En dat ze dan uit de beta-fase gaan.
Hey, en als je even kijkt, hè, want ik zat onlangs zelf weer te zoeken op Booking. Ik gebruik Booking.com vooral als een zoekmachine. En vervolgens probeer ik lokaal te boeken. Dat lukt niet altijd, want dan denk ik de voorwaarden snap ik niet helemaal. Maar zie je nu vandaag de dag, want het was geïmplodeerd. Het komt behoorlijk terug volgens mij alweer. Zie je voor dit jaar en daarna alweer een stijgende trend? Of zeg van nou, er is wel echt iets gebeurd door corona?
Ja, ik zie wel een stijgende trend. Wij zitten nu al boven het niveau van 2019, dus voor corona. En dat heeft er ook mee te maken dat we natuurlijk gedurende corona geïnvesteerd hebben en ook de technologie verbeterd hebben en ook nieuwe klanten aangesloten hebben. Ja, wat je ziet, de verandering is, mensen zijn wel meer selectief in waar ze willen zitten. Dus het is niet zo dat ze nou klakkeloos een hotel gaan boeken. Ja, heel veel mensen doen dat nog steeds hoor. Maar over het algemeen, dan willen ze toch wel die sanitaire niveaus willen ze aanhouden. Ze gaan meer voor kwaliteit en meer voor ruimte en dat soort dingen. Dat is wel iets wat je heel erg sterk ziet. En dat zie je ook bijvoorbeeld met de vakantieparken in Nederland, België, Duitsland. Bijvoorbeeld de Landals en de Centerparks. Die gaan nog enorm goed. Juist om die redenen. Je hebt je privacy, je hebt je ruimte, je afstand van anderen en dat blijft er nog wel even in zitten.
Ja. Het is natuurlijk ook een beetje inhalen van de afgelopen jaren. Hè? Dat je Zo van, nou, we hebben heel lang thuis gezeten. En, ja,
maar herken jij het? Ga jij het ook? Val je ook in de categorie, we gaan het toch iets anders inrichten dan voorheen? Of in ieder geval lekker?
Nou, we hebben wat goed te maken. Hè? We hebben al die tijd wat meer thuis gezeten. En het mag nu weer. En dan gaan we er misschien wat extra van genieten.
Ja, extra lange rij op Schiphol ook. Hè? Alles is extra.
Ja, dat was vorige week nog. Toen was ik op Schiphol. Was ik echt. Ik had het niet verwacht. Want ik was op 6 uur was mijn vlucht. En ik was om. Nou, normaal ben ik altijd om 5 uur op Schiphol. Dan.
Kan je zeggen, jij bent waarschijnlijk zo eentje die heel last minute aankomt en meteen doorloopt door de gate.
Ik had me voorbereid, dus ik was er 4:30. Oh. Maar ik kom in de rij te staan.
Nee, maar dat is natuurlijk heel verschillend.
Ik was uiteindelijk nog wel op tijd.
Vijf minuten voordat het vliegtuig opsteeg, zat ik erin.
Ja, maar jij bent gewend dat je wordt omgeroepen natuurlijk. Dat je denkt dat het privilege is, maar dat is het niet. Even weer terug naar nog eventjes naar jouw rol bij Nexpax. Kom ik zo even op Midships. Ja. Want als VP Global Partnerships, ben je dan de hele dag bezig met partners te laten aanhaken? Nou ja, waar dan ook ter wereld? Want jullie zitten eigenlijk van links tot rechts op de aardbol.
Ja, dat is best wel grappig, want de titel VP Global Partnerships is eigenlijk iets waar we 6 jaar geleden op een maandagochtend voor gekozen hebben, omdat we toch een titel moesten verzinnen.
Dus. Ja, doet het goed bij de Chinezen, heb ik wel eens laten vertellen. Als je geen VP ervoor hebt staan, dan denken de Chinezen al van, nou, laat maar zitten, hoeft niet langs te komen.
Ja.
Toch? Dat is waarschijnlijk ook de reden.
Dat is ook een van de redenen, inderdaad.
Toen gingen jullie natuurlijk naar het kantoor in Singapore. Maar ben jij veel bezig met buitenlanden of zeg je van, nou, weet je.
De meeste van onze klanten zitten in het buitenland. Dat is één ding wat we voorop moeten stellen. Zowel aan de channelkant als aan de aanbiederkant. Dus wat dat betreft is het een enorm internationaal bedrijf. Het tweede is, waar ik me eigenlijk het meeste mee bezig hou, is helpen om een goede groeistrategie neer te zetten en dat ook uit te voeren. Bijvoorbeeld met het APAC-kantoor. Dat hebben we vrij snel van de grond af gekregen, omdat we de ervaring hadden in Amerika. Nou, in Amerika hebben we dat eigenlijk van onze fouten geleerd en hebben we de goede dingen overgenomen. Zijn we heel klein begonnen en hebben we dat heel snel op de rails gekregen. En nu gaan we eigenlijk weer terug en dan gaan we de ervaringen die we met APAC opgedaan hebben, die gaan we weer in, of de goede dingen dan, die gaan we weer hier in Almere en ook in Salt Lake City in Amerika uitrollen. Dus wat dat betreft is het gewoon een doorgaande cyclus van het doorzetten van je groei en het opschalen van je bedrijf.
En dan ondertussen ben je toch ook weer een ander bedrijf begonnen, Midships.
Ja.
En dat gaat meer over fraude?
Gedeeltelijk. Wat we eigenlijk doen is, we houden ons bezig met identity management.
Kijk, dus nou wordt Voeng weer wakker hoor. Die denkt, nou wacht even, wordt juridisch. Identity.
dit klinkt juridisch, dat is het ook.
Ja toch? Ja, we gaan zo naar Voeng.
misschien is het ook een vorm van legal tech, dat weet ik niet.
Maar, waarom ben je dat begonnen allereerst even? Want je was hiermee bezig en dan komt dat in één keer tussendoor.
Nee, dat was eigenlijk via een goede vriend van mij, Ajit. Met hem heb ik het ook, zijn we het samen begonnen. En we zijn eigenlijk begonnen meer in de richting van het hele Kubernetes-verhaal. Nou, Kubernetes, daar begin ik niet over.
Ja, wat is dat? Nee, dat gaat bij mij ook vraagtekens omhoog. Ik weet niet of je daar ook al. Maar het maakt niet uit, hou het simpel.
Het heeft met cloud computing te maken. Ja. Dus infrastructuur. En dat was eigenlijk het eerste idee. En toen kwamen we bij een partner van ons, ForgeRock. En via hun konden we aan de slag bij een bank in Zuidoost-Azië. En daar hebben we eigenlijk voor een heel groot gedeelte de infrastructuur voor een nieuwe bank ontworpen, maar ook het identity gebeuren. Dus ForgeRock, dat is een aanbieder van identity software. Dat wordt veel gebruikt door financiële instellingen, et cetera. Dus bijvoorbeeld je online banking. Die hebben allemaal een appje op je telefoon, denk ik. En dan kun je dan inloggen. Nou, de kans is dat dat van ForgeRock is, of van Ping Identity, of van een andere aanbieder zoals Oracle Identity, of.
En daar wordt eigenlijk gecheckt of bij wijze van spreken ik of Voeng, of dat wel oké is, dat het geen frauduleuze of criminele of verdachte omstandigheden zijn. Wat,
nou ja, wat het doet is eigenlijk, het zegt of het bepaalt dat je bent wie je zegt dat je bent, en er zitten dan rechten aan verbonden.
Kijk, toch recht. Nou jongen, echt. We gaan er zo helemaal dieper naar uit en dan gaan we het helemaal doorspitten. Nee, even gelet ook op de tijd, Volkert. Maar toen ben je ook dat begonnen. Dus dat doe je eigenlijk naast het werk wat je voor Nexpax doet, doe je dat ook?
Correct.
Oké, en dat zit, want dat vertelde je aan het begin, dat doe je vooral ook remote. En je zit volgens mij in Londen daarmee. Waarom zit je eigenlijk in Londen? Omdat dat het financiële hart is van de wereld? Of?
Nou nee, Ajit die woont in Engeland. En het was makkelijk om in Engeland een limited op te richten en sneller dan in Nederland een BV. Okay. Dus dat was eigenlijk de achtergrond. En daarmee, de meeste van onze klanten zijn banken, financiële instellingen. En dan zitten ze ook nog vooral in Engeland en in Zuidoost-Azië.
Oké, okay, ja. Dan moet je toch een beetje in de city zitten, zullen we maar zeggen.
Ja.
Maar waar, als je even kijkt tot slot voor dit jaar, wat is voor jou de grootste uitdaging dan? Want je hebt nu eigenlijk twee rollen, zal ik maar zeggen. Waar zit voor jou het zwaartepunt en de grootste uitdaging?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Ja, het
is...
We kunnen hem even parkeren, dat je hem mag beantwoorden later.
Dan ga ik hem later proberen te beantwoorden.
Oh ja, dan moeten we wel weer even op terugkomen. Dat is goed. Gaan we even naar Voeng. Jij bent partner en advocaat bij Okkersen en Schop Advocaten. Hier in onder andere Almere, hè, want jullie zitten ook in Lelystad gevestigd, zag ik. Aan welke soort diensten moeten we dan denken wat jullie doen?
Nou, wij zijn een MKB-kantoor, dus met een voorgeschiedenis van, ik denk alweer 25 jaar. Totaal ongeveer zo'n 20 advocaten paralegals, waarbij wij eigenlijk het volledige palet voor het MKB bedienen. En dan moet je dus denken aan het arbeidsrecht, maar ook huurrecht, ondernemingsrecht uiteraard. Maar ook als het misgaat, insolventierecht, een grote poot, persoon- en familierecht en vastgoed.
Maar als je dan even kijkt, wat is dan de meest gevraagde dienst vanuit die jullie aanbieden? Is dat een bepaald soort dienst of zeg je nou alles is wel een beetje equal?
Nou, ondernemingsrecht, dat is van oudsher het vraagstuk wat het meest aan de orde komt. Ja. Ja.
Als je het hebt over de advocatuur in het algemeen, je vraagt wat mensen hier op straat bijvoorbeeld advocatuur, dan denk je vaak aan dure jongens en meisjes die natuurlijk heel veel uren tikken en heel veel waarde toevoegen. Maar als ik naar jullie site kijk, dan denk ik, oh ja, helpen, MKB, denk van nee, dat voelt heel anders. Ja.
Maar het beeld is echt wel veranderd hoor. Vroeger dacht men, als je aan de advocaat denkt, hoogpolig te bijten, marmer tot aan het plafond.
Fax, dacht je ook dan, hè? Volkert?
Nou, uiteraard.
Maar de advocaat is nu ook steeds meer de sparringspartner geworden van het MKB. Dus niet alleen, ik ga naar de advocaat als ik in de problemen zit en los het op. Maar juist op het moment dat je denkt van, hey, ik wil groeien of ik wil samengaan. Denk eens even met mij mee, wat zijn mijn risico's? Hoe kan ik het een en ander beperken?
Maar ga je dan ook bijvoorbeeld bedrijven die je al in je portfolio hebt zitten en dan zie je bijvoorbeeld, hè, je hebt, in oktober komt de Belastingdienst bijvoorbeeld, hè, die zegt van, joh, je mag weer gaan betalen. En dan kan je denken, oké, we wachten gewoon even tot oktober is en dan wordt het heel druk. Of ga je al proactief aan de voorkant partijen opbellen en zeggen, hey jongens, hebben jullie daar en daar wel aan gedacht?
Nee, wij zitten juist heel, ik denk dat dat uniek aan ons is, dat wij heel erg aan de vroege signaleringskant zitten. Wij zijn denk ik 15 jaar geleden begonnen met het helpen van ondernemers in zwaar weer. En dat was eigenlijk vanwege onze rol als curator in faillissementen. Dus wij kregen veel benoemingen tot curator in faillissementen. En toen zagen we eigenlijk van, joh, die ondernemer die zit hier in tafel, is failliet. Terwijl die eigenlijk op tijd had kunnen worden geholpen. Nou ja, met die invalshoek zijn we eigenlijk in overleg gegaan met gemeente en provincie. En mogen we deze diensten aanbieden namens gemeente.
Maar ga je dan ook echt aan de voorkant met de, hè, wat je zegt, de gemeente, provincie, misschien ook wel met rechtbanken samen kijken van, hé jongens, dit is wat er speelt. Hoe kunnen we nou de ondernemer helpen? Dat je het echt gezamenlijk effort van maakt?
Dat is juist de hele insteek. Hè? Dus we gaan gezamenlijk kijken van, goh, wat zijn de mogelijkheden om die ondernemer in het zadel te houden? Kijk, voor corona was het, waren het financiële problemen, was er nog wat meer taboe. En nu door corona heeft iedereen, nou ja, neem de branche de horeca, die heeft te maken met factoren waar je eigenlijk geen invloed op hebt, waardoor je dus in financiële problemen kunt komen. En dan is het wel zaak om te kijken van, joh, hoe kunnen we nou die ondernemer helpen om buiten het faillissement te blijven? En daar zijn best wel heel veel voorzieningen voor, waarin die ondernemer verder kan worden geholpen zonder dat hij elke keer achterom moet kijken of in die end failliet gaat met alle consequenties van dien.
En welke voorzieningen heb je dan over? Subsidies, allerlei andere potjes?
Nou ja, je kan zijn verschillende mogelijkheden. In eerste instantie is het natuurlijk de schuldhulpverlening. Hè? Dus het saneren van de schulden. Waarin je eigenlijk gaat kijken van, goh, wat is er wel mogelijk? Ik kan niet alles betalen, maar wat kan er wel? Maar daarnaast heeft met name Flevoland, die heeft het echt heel goed geregeld voor haar ondernemers. Dus er zijn heel veel voorzieningen in het kader van ontwikkelen. Ik heb dus een ondernemer gehad die was actief in de klassieke verkoop van tassen en koffers. En door corona heeft dat een andere wending genomen.
Ja, meer online neem ik aan, toch?
Meer online. Hè? Dus dan moet je dus kijken van, goh, hoe ga ik mijn product opnieuw in die markt zetten als mijn winkel dicht is? Nou, daar helpt de gemeente en de provincie goed mee met het ontwikkelen bijvoorbeeld van nieuwe systemen, online systemen.
Wat grappig, je zit echt aan tafel, hè? Dan. Ja. Het is niet meer inderdaad, god, het gaat slecht, we moeten even bellen. Het begint echt al heel veel eerder.
Nee, we gaan echt kijken van, goh, wat heb je nodig? Hè? Heb je juridische ondersteuning nodig? Wat kunnen wij voor je doen? Moet je afscheid nemen van een deel van het personeel, maar kan je met het grootste gedeelte kun je door? Of heb jij een financiering nodig? Hè? Is daar aanvullend behoefte aan? Of zijn er marketingstappen te maken?
Het is toch een beetje die curatorrol, hè? Van destijds, zal ik maar zeggen. Dat je toch gaat meedenken. Hè? Van hoe kun je dit oplossen? Waar vallen nog dingen te halen?
Ik vind op het moment dat je in de functie van een curator zit, zit je echt aan de achterkant.
Snap ik. Maar bedoel, dus dat gevoel van je wilt dat voorkomen. Hè? Want als curator ga je kijken van waar valt er nog wat te halen? Hoe kunnen we nog een doorstartje maken? Dat soort dingen. Maar als je dat een paar stappen terug maakt of doet, dan ben je een beetje op het punt waar jij het over hebt. Dat bedoel ik.
Over dat signaleren. Wie is eigenlijk de eerste die het signaleert?
In de praktijk blijkt dat toch de accountant is. Dus de eerste reactie is niet van, ik ga naar de advocaat. Nee, ik heb financiële problemen. En dan zou het dus de accountant moeten zijn die zegt van, wat is er mis? Is dit incidenteel? Of ik zie een bepaald patroon. Het wordt tijd.
Maar dat betekent ook voor die beroepsgroep dat je toch meer naar buiten moet gaan. Hè? Ik bedoel, het voelt al snel termen als klokkenluider. Maar dat kan niet, want wij moeten de handtekening zetten. Zijn we die klant weer kwijt? Dan krijg je ook zo'n spanningsveld, lijkt me dan.
Uiteindelijk hebben wij eigenlijk de contacten gezocht met onze ketenpartijen. Dus niet alleen de accountants, maar ook de Belastingdienst. En zelfs de rechtbank. Waarbij de rechtbank, op het moment dat een ondernemer zich meldt van, ik zie het niet meer zitten, ik gooi de handdoek in de ring, verklaar mij maar failliet. Dat de rechtbank zegt van, maar heb je al gesproken met Okkers en Schopadvocaten? Wellicht kunnen zij jou verder helpen om het faillissement te voorkomen. Dus dat zijn echt wel instellingen en instanties die goed kunnen signaleren. En dat gaat, er is nu een nieuwe ontwikkeling, hè, waarbij de rechtbanken schuldenfunctionarissen benoemen, die dus helpen om dat eerder te signaleren. Dus stel je nou voor, een ondernemer die heeft een geschil met bijvoorbeeld zijn verhuurder. Hoewel het dus niet gaat om die financiële problemen, maar de rechter constateert dat, of de rechtbank. Dan kan die schuldenfunctionaris in werking worden gezet en contact worden opgenomen met die ondernemer om te kijken van, betreft het inderdaad die ondernemer met financiële problemen? En kunnen we dus sneller helpen?
Als je even kijkt in coronatijd, dan komen we toch weer even terug. Dan zag je dat het aantal faillissementen eigenlijk heel laag was, wat op zich logisch is, heel veel partijen kregen steun. Maar door dit soort maatregelen of handreikingen, zie je dan ook echt wel dat bedrijven die anders misschien 4 jaar geleden kopje onder waren gegaan, nu toch kunnen voortbestaan? Dat echt
in ieder geval voor de time being. We hebben nu gezien dat door die tegemoetkomingen dat ondernemers eventjes die dozen vooruit schuiven. Maar de verwachting is wel, zometeen in oktober krijgen ze allemaal die brief van de Belastingdienst, waarin de fiscus gewoon zegt van, we hebben jullie uitstel gegeven de afgelopen periode, maar nu willen we graag dat je betaalt. En dan is het wel zaak dat je eigenlijk voor die tijd goed in beeld brengt van, wat is nou echt de situatie? En ben ik eigenlijk gewoon niet mijn kop in het zand aan het steken? En er moet dus iets gebeuren voordat ik zometeen echt te laat ben en failliet ga.
Ja, dus eigenlijk heb je een hele drukke zomer met je collega's, dat je allerlei dingen aan het voorbereiden bent.
Wij zijn daarvoor al begonnen. Hè. Toen de hele coronaperiode zag je dat de gemeentes aan de slag gingen met de zogenaamde ondernemersloketten, coronaloketten. Daar hebben wij meegeholpen in de ontwikkeling. En dat volgen we nu op de voet. En vanuit de overheid zijn natuurlijk allerlei faciliteiten, Schuldenvrij Nederland, om je te melden, om dat inzichtelijk te krijgen. En voorheen was het nog de schaamte, waardoor het allemaal ondoorzichtelijk werd. En nu door corona is het zo. Ja, iedereen zit nu, heeft een klap gekregen. Hè? Ook wij als advocaatkantoor is corona onze deur niet voorbij gegaan.
Hey, we hadden het aan het begin even over innovatie. Daar wil ik eens even kijken. Ook, want je zegt wel, de fax is net de deur uit. Je hebt natuurlijk allerlei tools. Hè? Je kunt inderdaad voice laten vertalen naar tekst. Wat natuurlijk wel een soort kunstmatige intelligentie ding is wat niet altijd goed gaat. Maar ik had hier een tijd geleden had ik bijvoorbeeld een bedrijf, Bluetick, een start-up hier uit de regio. En wat die deden was het makkelijk doorzoeken maken van jurisprudentie. Ja. Dus dat je niet inderdaad een halve middag door allerlei paparazzen heen hoeft, maar dan kan je dingen zoeken. En toen zei ik tegen hun ook van, hoe wordt dat nou ontvangen? Hij zegt, de meeste advocatenkantoren die hebben er geen behoefte aan. En degene die het willen, die zeggen, dan moet je mij betalen om dit te laten doen. Toen zei hij, dat is natuurlijk omgekeerde businessmodel. Ja. Hoe kijk jij naar dat soort dingen? Want ik snap best wel de reserve die je hebt om dingen te adopteren, zal ik maar zeggen. En ook in jullie business moet het allemaal goed geregeld zijn. Maar als niemand het gaat doen, dan schiet het niet op. Zie je daar een soort van rol voor jullie ook wel weggelegd om daar toch even buiten de gebaande paden te gaan?
Wij moeten natuurlijk, uiteindelijk gaat het wel die kant op. Dus wij moeten daar ook naartoe. Alleen het duurt gewoon wat langer dan we zouden willen.
Maar zit dat dan bij de mensen of zit dat dan bij gewoon?
Ik denk dat het ook de beroepsgroep is. Hè? Dus echt als je vraagt, er was laatst een congres en waarin werd gevraagd van, zou de advocaat van nu niet helemaal into dat legal tech moeten zijn? Dan waren ook niet 100% alle handen omhoog, hoor. Dus daar is nog wel een wereld te winnen.
Misschien moet je Volkert lang sturen.
Ik
je hebt wel ideeën volgens mij. Maar jij zit helemaal in digital.
De koffie staat klaar, toch? Nee, maar wat voor legal tech aspecten zie je wel als nuttig voor jullie kantoor en voor de advocatuur in zijn algemeenheid? Want ik kan me voorstellen dat heel veel dingen die gaan nooit geadopteerd worden. Dat gaat nooit werken.
Nou ja, kijk, het menselijke meesparren, dat is heel moeilijk in een digitaal systeem te gieten. Maar waar je wel stappen kunt zetten, is bijvoorbeeld je procesdossierbeheersing. En dus op het moment dat ik een dossier heb, dan ben ik daar heel veel tijd mee kwijt om het te ordenen en het dossier beheersbaar te maken voor mij. Nou, ik denk dat je daar met het bouwen van bepaalde systemen een win-win situatie kunt creëren voor de advocaat, want het kost mij minder tijd, maar ook voor de klant. En uiteindelijk daarmee ook de kwaliteit naar een hoger niveau tilt.
Als je even kijkt, ook, we hebben het eerder hadden we het over personeel en krapte. Nou ja, Volkert haalt ze van de hele wereld vandaan. Dat is, nou ja, dat is eigenlijk heel progressief. Hè? Want de meeste partijen beginnen daar nu pas aan toe te komen. Omdat er gewoon nergens anders iets te vinden is. Maar als je kijkt naar jullie. Jullie moeten echt mensen hebben die gewoon een bepaalde educatieve opleiding hebben gehad. Ja. Weet hoe dingen in elkaar zitten. Dan haal je niet zomaar even iemand uit Bangladesh of India. Hoe doen jullie dat dan?
Nou ja, wij hebben natuurlijk een samenwerking met de verschillende universiteiten en hogescholen. Dus we proberen op die manier de beste groepen uit de klas aan ons te binden door ze eerder interessante stages te bieden en eerder het praktijkervaring op te doen binnen de advocatuur. Maar wij zitten natuurlijk ook met die ontwikkeling van de krapte. Hoe bind je ze nou? Hoe hou je ze nou vast aan kantoor? En wat zijn de wensen tegenwoordig? Kijk, voorheen in mijn periode, ik ben nu inmiddels 21 jaar advocaat, maar toen ik begon, toen wilde iedereen de maatschap in. Dus iedereen wilde partner worden. En dan moest je echt je stinkende best doen om dat uiteindelijk te bereiken. Nou, de afgelopen tijd heb ik echt wel zitten wachten met smart op die nieuwe partner. Maar niet iedereen heeft die belangstelling meer. Sterker nog, de nieuwe generatie, en zo oud voel ik me nog niet, maar die zegt van joh, die ambitie heb ik helemaal niet meer. Dus de markt verandert ook. De mensen die in de advocatuur komen werken, die hebben een hele andere insteek. Die zeggen, nou, ik wil leuke dingen doen binnen de advocatuur, maar ik heb niet meer die ambitie om fulltime advocaat te zijn.
Dus want hoeveel dagen moet je dat minimaal gaan doen? Want ik snap dat je het niet 2 dagen in de week kan doen. Maar wat is dan eigenlijk...
Bij ons is het beleid dat je minimaal 4 dagen in de week moet werken. Okay. Maar je ziet nu wel de tendens dat men zegt, de nieuwe generatie zegt, ja, ik wil dan, oké, dan kom ik bij jou 4 dagen in de week werken. En dan ben ik 1 dag in de week ben ik DJ.
Oh ja. Nou, wat doe jij er nog naast? Nee, grapje. Maar
nee, ik doe er heel weinig naast. Ik heb 2 hele mooie kinderen en een prachtige vrouw. Ja, die houden me van de straat.
Ja.
Nee, ik had toch wel een vraag eigenlijk over het over dat wat je net aankaartte. Over dat advocaten eigenlijk nog maar 4 dagen per week willen werken en dan een beetje DJ'en erbij. Het andere wat ik een poosje geleden las, is dat steeds meer advocaten, juristen, in plaats van dat ze partner willen worden, dat ze als ZZP'er aan de slag gaan. Is dat iets wat jullie ook zien? Of?
Nou, dat neemt nog niet zo'n hele grote vlucht hoor. Je hebt natuurlijk altijd wel de uitzonderingen. Maar als je begint als advocaat, heb je toch de beroepsopleiding. Dan moet je dus echt wel de eerste drie jaar meekijken met een patroon. Om te zorgen dat je alles goed ook in de praktijk uitvoert.
Hey, wat is, voordat we dadelijk bij Volker terugkomen, maar als je kijkt bij jullie qua uitdaging, is dat dan echt die personeelskrapte? Of is dat misschien wel die transitie naar digitalisering?
Ja, inderdaad, de transitie naar digitalisering, daar hebben we al grote stappen gezet. Maar daar moeten we nog verder mee. De uitdaging is inderdaad ook om het personeel aan je te houden. En de markt goed te blijven volgen. Hè? Dus de klassieke rol van een advocaat, ik zit achterover en de ondernemer meldt zich wel. Die wereld is er niet meer. Dus wij zullen zelf ook moeten blijven ontwikkelen en kijken van, goh, wat doet de markt? Welke nieuwe juridische diensten kunnen we aanbieden? Nou, dat hebben we bijvoorbeeld gedaan bij de schuldhulpverlening voor ondernemers. Maar ook in het kader van het hele privacyontwikkeling. Ja, daar zijn we ook de markt mee op gegaan om te zeggen, joh, wat kunnen we aanbieden? Voor welke doelgroep?
Grappig, hè? Jullie moeten ook echt niet dat jullie niet ondernamen voorheen, maar je moet nog meer dan ooit echt inderdaad met je teentjes in de maatschappij staan en voelen.
Ja, en nog even de ondernemer ook, hè? Die verwacht ook dat jij vooruit hem informeert.
Wil je nog een vraag, Volkert?
Ja, eigenlijk wel, want jullie komen met steeds meer diensten naar de buitenwereld toe. Zijn het dan ook standaard pakketten dat je zegt van, hey, ik wil een privacypakket hebben.
Een soort, net zoals bij Dropbox of online eigenlijk. Ja. Hè? Dat ja. je zegt pakket 1, 2 of 3.
Het is een beetje afhankelijk. Hè? Wij hebben toen met het hele privacy gebeuren, hebben we eigenlijk in overleg met de gemeente, hebben wij een soort van een startpakket aangeboden voor de kleine ondernemer. Ik kan me voorstellen als er een semi-overheidsinstelling zich meldt bij ons in het kader van de auditverplichtingen. Dat is heel wat anders dan dat je als een nieuwe starter ook wil voldoen aan de AVG-wetgeving. Dus daarvoor hebben wij wel bepaalde pakketten, privacyhuizen aangeboden.
Oké, okay, ja. Even gelet ook op de tijd. Even tot slot. Zijn er een aantal praktische tips of tricks voor de ondernemer waarvan je zegt, nou, die worden toch vaak wel onderschat of niet gezien? Waarvan je zegt van, nee, dat is laaghangend fruit. Denk daar eens aan.
Nou, ik ben een groot fan van Flevoland, uiteraard. Flevoland heeft echt heel veel mooie voorzieningen voor de ondernemer. We hebben ook hele mooie loketten. Het zelfstandige loket Flevoland. Het ondernemersplein hier in Almere, waar je je kunt melden als ondernemer als je ergens mee zit. Dat is allemaal kosteloos. En laat je gewoon op tijd informeren. Want qua faciliteiten is er genoeg voor die ondernemer. Alleen ik ben het wel met de ondernemer eens dat het door, nou ja, door de hoeveelheid men de bomen het bos niet meer ziet.
Oké, en daar kunnen jullie in gidsen dan.
Ja.
Kom even bij Volkert. Even kort nog, want we willen nog steeds weten wat jouw grote uitdaging dit jaar is. Daar heb je over nagedacht.
Eigenlijk was ik vooral aan het luisteren.
Oh, nou dat mag ook. Je bent in ieder geval nu actief bij twee partijen.
Ja, nou op het persoonlijke vlak de grootste uitdaging is om zoveel mogelijk waarde toe te blijven voegen aan eigenlijk overal waar ik bij betrokken ben. En op een gegeven moment zul je misschien ook een keertje moeten zeggen, als je er steeds meer dingen bij krijgt, van hey, hier doe ik een stapje terug, daar doe ik een stapje
terug. Want is nu 50-50 qua werkverdeling voor je?
Ja, ongeveer.
Oké. Hey, want gelet even op tijd, komen we bij de volgende vraag. Dat is aan het einde van het programma altijd even van waar verheug je op komende week? Nou, Volkert, om bij jou te beginnen.
Daar heb ik helemaal niet over nagedacht.
Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Maar verheug je nog ergens? Mag je wel reizen of zo? Ja, dat deed je al trouwens, want het stond op Schiphol. Maar,
nee, ik was vorige week was ik op Mallorca. Dat was heerlijk. Dus zo mooi is voor het komende week niet. Maar ik geloof dat we komende week weer prachtig weer krijgen in Nederland. Dus ik verheug me op een lekker drankje bij het water.
Oké, bon. En jij, Voeng, waar verheug je op komende week?
Ik verheug me op de haringparty.
Oh ja,
zeg maar, de
24 juni in Lelystad. Ik ga er ook naartoe. Oh, lekker, ja, de
met
nieuwe
allemaal
haring.
Allemaal ondernemers en dan gaan we de nieuwe haring proeven.
Ja,
die heb ik gisteren gehad.
Oh, en
hij is goed gekeurd.
Maar jou zien we daar niet nog op de haringparty, want je hebt hem al gehad dan misschien. Maar kom je op dat soort dingen ook nog hier lokaal of ben je toch echt veel meer internationaal georiënteerd?
Nou, ik woon zelf in Den Haag.
Oh ja.
Maar
daar komen ze eerder binnen zwemmen misschien dan hier, hè?
Dat ja, is het. Eigenlijk wel, ja.
Daar was die party wel. Ja, god. Nou, ik ga afronden.
Wij de eerste haring, hè? Jarenlang de eerste haring.
Ik denk dat hij hier gewoon nog lekkerder is, Volkert. Maar goed, dat zullen we na 24e kun je me even chatten. Hartelijk dank, Voeng Nuing, partner en advocaat bij Oxen en Schop Advocaten en Volkert Posma, onder meer VP Global Partnerships bij Nexpax en natuurlijk ook bezig met Midships. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio en een prettige gesprek. Jij bedankt voor het luisteren, dan wel het kijken naar deze aflevering via de verschillende platformen. Ik zie je graag volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en Gemeente Almere.